Goedemorgen, wij gaan met elkaar eerst het woord van God openen. En we gaan dat doen in de eerste plaats in het Oude Testament, in het Bijbelboek Nehemia, hoofdstuk 8. De versen 1 tot en met 4 en vers 7 tot en met 15. En daarna lezen we in het Nieuwe Testament, in de Filippenzenbrief, hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 7. En ik lees het uit de herziene Statenvertaling. We beginnen dus met Nehemia 8, vers 1 tot en met 4 en vers 7 tot en met 15. En als u wilt, kunt u dat ook meelezen. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. En ze zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek van Mozes moest brengen met de wet. Hij las daaruit voor het plein dat voor de waterpoort ligt, vanaf het morgenlicht tot de middag. Ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van hen die wat hun verstand betrof in staat waren ernaar te luisteren. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. En Ezra loofde de Heere, de grote God, en heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen: Amen, amen. Ze knielden en bogen zich neer voor de Heere met het aangezicht ter aarde. Yeshua, Bani, Serepja, Jamin, Akub, Sebetai, Hodia, Maaseia, Kelita, Azaria, Jozabad, Hanan, Pelaya en de Levieten onderwezen het volk in de wet en het volk stond op zijn plaats. Ze lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis zodat men de voorlezing begreep. En Nehemia, hij was zijn excellentie, de stadhouder, Ezra, de priester en de schriftgeleerde, en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk: deze dag is heilig voor de Heer, uw God. Rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. En verder zei hij tegen hen: ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken en deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt, want deze dag is heilig voor de Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heer, dat is uw kracht. De levieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen: wees stil, want deze dag is heilig. Wees daarom niet bedroefd. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven. De volgende dag verzamelden zich de familiehoofden van heel het volk, de priesters en de levieten bij Ezra, de schriftgeleerde, en dat om inzicht te krijgen in de woorden van de wet. Ze vonden in de wet geschreven dat de Heere door de dienst van Mozes had geboden dat de Israëlieten in loofhutten zouden wonen tijdens het feest in de zevende maand. En dat zij het overal zouden doen horen en een boodschap zouden laten gaan door al hun steden en in Jeruzalem. En zouden zeggen: ga naar buiten, naar de bergen, en dat de Israëlieten naar de bergen en breng loof van de olijfboom, loof van de olijfwillig loof van de mirte, loof van de palmboom, loof van de andere dichtbebladerde bomen, om loofhutten te maken overeenkomstig wat voorgeschreven is. Tot zover de lezing uit Nehemia. En de tweede schriftlezing komt uit de Filippenzenbrief, het vierde hoofdstuk, de eerste 7 verzen. En daar lezen wij het volgende. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefde. Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op eensgezind te zijn in de Heere. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en met mijn andere medearbeiders, van wie de namen in het boek des levens staan. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw. Verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in allens door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Tot zover. De tekst heb ik gekozen uit het zojuist voorgelezen gedeelte uit de Filippenzenbrief, het vierde hoofdstuk, vers 4. En daar lezen wij: verblijd u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw. Verblijd u. Het zal u allemaal best wel eens overkomen zijn, broeders en zusters, dat u een fotoboek bekijkt. En dat is dan vaak een herinnering aan dingen die achter je liggen. En dan zal het u, net als mij, regelmatig overkomen dat u zo'n boek aan het bekijken bent en dan stopt u opeens bij een foto. En dan zegt u tegen degene die bij u is: kom eens even, want over wie gaat dit nou? Ik ben dat helemaal kwijt. En dan mag degene die bij u is u weer in herinnering brengen datgene wat u gewoon kwijtgeraakt bent. Het ging daar en daar over. Nou kunt u natuurlijk zeggen, ja, dat heeft gewoon met je geheugen te maken. En naarmate je ouder wordt, raak je natuurlijk wel eens wat kwijt. Hè? En dan ben je ook weer klaar. Maar iets anders gebeurt natuurlijk ook wel. Dan zit je ook dat fotoboek te bekijken. Samen. En dan zeg je: ah, kijk nou. Dat is nog een foto van ome Bas en tante Jannie. Ja. Wat leuk dat we die nog eens zien. Ja, ome Bas is er niet meer. Ja, en we hadden nog wel op de begrafenis tegen tante Jannie gezegd: we komen spoedig langs, hoor. Ja, ome Bas is inmiddels al 2 jaar dood. Herkent u dat? Dat heeft dan niet zoveel met je geheugen te maken. Dat heeft veel meer te maken dat je iets wel weet, maar dat je er gewoon geen acht meer op hebt geslagen. Je hebt wel iets beloofd aan tante Jannie. Komen spoedig langs, hoor. En we bidden voor je. En dan zit je 2 jaar later dat boek te bekijken, dat fotoboek. En dan denk je: oh ja. We hebben helemaal geen acht meer geslagen op datgene wat we uitgesproken hebben. Nou, dat brengt mij deze gedachte bij het woord van God wat we gelezen hebben met elkaar. Daar wil ik eens met u over nadenken wat dat nou betekent als je geen acht meer slaat op belangrijke dingen. En dan hebben we het hier over geloofsfeiten. Wat dat betekent. Wat dat voor gevolgen kan hebben. We zijn begonnen met het Bijbelboek, het profetische woord Nehemia te lezen. En dat begon met toen de zevende maand aanbrak. Ja, dan is het natuurlijk ook goed dat ik u even help om u te brengen in de tijd. Waar gaat het dan over? Over welke zevende maand gaat het dan? Ik neem u even mee, heel kort, naar eigenlijk het boek Daniël, ook het profetische woord. Waar die grote, geweldige keizer Nebukadnezar een droom heeft. En hij droomt van een geweldig groot beeld. En hij wil heel graag weten wat dat betekent. Dat is trouwens een hele goede gedachte van die Nebukadnezar. Dat missen wij ook een beetje. Zijn we ook een beetje kwijtgeraakt. Wij hebben soms het idee dat God tegenwoordig niet meer tot ons zou kunnen spreken door middel van een droom. Dat is een misvatting. Maar Nebukadnezar heeft dat ook, die droomt. En dan is het uiteindelijk de Heere God die in zijn genade Daniël het vergunt om de uitleg van die droom te geven. En die droom houdt dan in dat er na dat geweldige Babylonische Rijk, waar koning Nebukadnezar de grote heerser van is, dat er nog een paar andere rijken komen. Na het Rijk van Nebukadnezar, het Babylonische Rijk, en dan praten we over ongeveer 600 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus, komt dat Tweede Rijk, het Rijk van de Mede en de Perzen. En dan het Derde Rijk, het Grieks-Macedonische Rijk, ongeveer 400 jaar voor Christus, en daarna het Romeinse Rijk, wat ontstaan is ongeveer 100 jaar voor Christus. En in die tijd is de Heer Jezus ook geboren. Dat Romeinse Rijk bestaat nog steeds trouwens. Dat is nooit weg geweest. Trouwens, ook alle andere rijken zijn er weer. Dat heeft ook veel te zeggen. Maar daar ben ik nou vanmorgen niet voor hier gekomen. Die zevende maand, die heeft betrekking op dat Tweede Rijk. Dat Rijk van de Mede en de Perzen. Het volk Israël was in ballingschap naar Babel gebracht en was op grond van het profetisch woord, ik benader dat nog maar een keer, weer teruggekomen. Ze waren na 70 jaar weer teruggekomen in Israël, in Jeruzalem. Op zich een geweldig wonder. Moet je eens heel even bij stilstaan. Dat er een overheerser is die een volk wegneemt in ballingschap en meeneemt naar het huidige Irak, naar Babel. En dan zijn ze daar 70 jaar. En dan zijn daar mannen die het profetisch woord van Jeremia lezen. En die daarin tegenkomen dat Jeremia namens de Heere God gezegd heeft, 70 jaar gaat dat duren. En dat ze dan de moed hebben om naar de regering te gaan en te zeggen, wij hebben in het woord van God gelezen dat de tijd dat we hier zouden zijn onder uw heerschappij 70 jaar zou duren. We willen terug. Moet je je voorstellen. Het is gebeurd. En wat is dan het geweldige wonder dat God in het hart van die Kores neerlegt, laat ze maar gaan. Dat is een geweldig wonder dat ze dat volk opnieuw laten gaan. En ze gaan terug en dan zijn ze terug in het beloofde land. En dan vragen ze dus aan de leiders van het volk om dat wetboek weer tevoorschijn te halen. En dan wordt er uit dat wetboek gelezen. Van de morgen tot de middag. En ze staan, het hele volk staat, om de woorden Gods in ontvangst te nemen. Om die tot zich door te laten dringen. En dan gebeurt er, ja, dat zal u ongetwijfeld opgevallen zijn toen we dat lazen. Dan huilt het volk. Ze rouwen. Ze huilen. De woorden die ze horen, die treffen hun hart. Ze rouwen en ze huilen toen ze de woorden van de wet hoorden. De woorden Gods hoorden. Dat betekent dat het horen van de woorden van God iets met ze doet. En ik hoop dat ons dat tot nadenken stemt. Ik weet niet hoe dat bij u en ook bij mij is als we weer woorden horen die misschien al een beetje naar het verleden waren gekomen. Ik denk bijvoorbeeld aan een trouwtekst. Ja, als je natuurlijk al wat langer getrouwd bent, dan is misschien dat schilderijtje aan de muur ook al een keer verhangen. Waar die tekst op stond. Is een beetje naar de achtergrond gekomen. Maar wat doet het dan als je die woorden opnieuw hoort? Raakt dat je nog? Ik moest gisteren denken, toen ik nog eens opnieuw deze woorden doorlas uit Nehemia. Toen kwam er bij mij een herinnering boven. Ik ben in dit dorp geboren en opgegroeid. Ik ben er al lang weg, maar ik ben hier geboren en opgegroeid. En mijn grootouders, die zou je kunnen. Ik had hele lieve grootouders. En die zou je kunnen typeren dat ze behoorden tot de kring van de bevindelijken. Ja, nou zou u misschien een hele negatieve gedachte kunnen krijgen. Ik heb er ook nog eens even gisteren op wat nagelezen van wat wordt er nou verstaan onder de kring van de bevindelijken. En dan kom ik toch wel wat negatieve dingen tegen. Ik wil u vragen, parkeer dat nou eens even. Laat dat nou gewoon eens even rusten. Weet u wat ik ontdekte als klein jochje als ik dan bij mijn opa en oma in de Middeldiepstraat binnenliep? Dan was daar een kleine kring van mensen. En of ze hadden een nabespreking van de laatste preek die ze gehoord hadden. Of ze hadden met elkaar een prekenboek gelezen. Die zijn er ook nog steeds. En dan spraken ze daarover na. En dan zag ik aan verschillende mensen. Ik zie het plaatje nog voor me. Dat de woorden die ze lazen, die raakten hun hart. Dat deed iets met ze. En het feit dat ik dat nu nog weet en dat dat gewoon een hele positieve invloed op mij heeft, is de reden dat ik het ook met jullie deel. Dus als ik zou horen, nou, zou ik eigenlijk wel blij om worden als ik vandaag of morgen eens een keer een bericht krijg van, weet je, die gemeente daar in Sliedrecht, die Rehoboth-gemeente, dat zijn de bevindelijken. Dan zou ik niet raar opkijken. Dan zou ik daar heel blij van worden. Zou ik echt blij van worden. Dus haal nou al die andere gedachten die daarbij komen. Parkeer die nou eens. Maar daar ging het om. Dat ze hoorden de woorden van God. En het bracht hun hart in beweging. Het raakte ze. En de vraag is, hoe zit dat nou bij ons? Zijn er nog woorden die ons echt raken, die ons veranderen? Die iets met ons innerlijk doen, zodat het ook uiterlijk gevolgen heeft. Hoe zit dat? Dat gebeurde met het volk. Ze hoorden de woorden van God en het emotioneerde ze op een geweldige manier. Maar we hebben ook gelezen dat de wetgeleerden tegen ze zeiden, ja, maar stop daar nou mee. Stop nou met het rouwen en het huilen. En ga wat anders doen. Ga lekkernijen en zoete dranken bereiden. Want, en ga die uitdelen. Want er is iets meer. Er is iets anders aan de hand. Deze dag is heilig voor de Heere. Wees niet bedroefd. Dat had natuurlijk een reden. Dat had natuurlijk een reden. En we hebben gelezen dat er mannen waren, we hebben een heel rijtje namen gelezen, die waren bezig om de woorden die ze gehoord hadden en die ze raakten, maar nog niet helemaal begrepen hadden, maar het raakte ze al wel, dat die uitgelegd werden. En dan lezen we dat er een moment komt dat ze de woorden begrijpen die ze gelezen en gehoord hebben, die bekendgemaakt zijn. Kijk, dat is nou precies dat fotoboek. Dat je die foto zit te bekijken en je weet het niet meer. En je zit die ene foto van tante Jannie en oom Bas nog te bekijken en oh ja, ja, nee, dat is waar ook. Oma Bas is er niet meer. Al 2 jaar. Het is gewoon, ja, je bent weer overgegaan tot de orde van de dag, want er zijn nog meer dingen in je leven. Zo vergaat het toen en nu. Er is niks nieuws onder de zon. En dan dringt het tot hun hart door. De woorden die ze gelezen hebben. Want de woorden die ze gelezen hebben gingen over het loofhuttenfeest. Die woorden, dat dringt tot ze door. Het gaat hier over dat feest voor de Heere. En dat feest is helemaal in vergetelheid geraakt. Als u doorleest in het gedeelte wat we gelezen hebben in Nehemia, komt u ook een tekst tegen waarin dat heel duidelijk staat. Maar ook de geschiedenis over de betrouwbare historische bronnen over de geschiedenis van het volk Israël zeggen ook dat het waarschijnlijk wel 900 jaar geweest is dat men dat loofhuttenfeest helemaal niet meer gevierd heeft. Snappen we het nu? Snappen we nu het fotoboekje? En dan ineens dan komen die woorden, die komen weer terug. Ze zijn weer terug vanuit de ballingschap in het land dat van de Heere is en wat ze tot erfdeel gekregen hebben tot op de huidige dag. En ze horen de woorden Gods. En langzamerhand, ook met de uitleg erbij, dringt het tot zich door. Wij zijn dat loofhuttenfeest gewoon helemaal kwijtgeraakt. We wisten het wel, maar we hebben er geen acht meer op geslagen. En als je op belangrijke dingen die de Heere heeft ingesteld en gegeven heeft, geen acht meer slaat, dan raak je hele belangrijke dingen kwijt in je leven. En dat is wat doordringt in de harten van de mensen. Dit jaar, van 14 tot 21 oktober, dan wordt weer het Loofhuttenfeest gevierd. Het is een van de 7 feesten van de Heere, waarin hij, je kunt dat in het boek Leviticus teruglezen, waarin hij opdracht geeft om 7 dagen lang in hutten te wonen, ter herinnering aan de tijd dat het volk in de woestijn in hutten gewoond heeft. Zo maakte Mozes de feesttijden van de Heere aan de Israëlieten bekend. Het Loofhuttenfeest is een feest met als kenmerk het grote blijdschap. Grote blijdschap voor de Heere. En nou kan ik me voorstellen dat er onder ons zijn die dan denken van, nou, als ik de geschiedenis van het volk in de woestijn terugleest, dan kom ik nogal wat gemopper tegen. Nou, dat is zo. Maar wat valt er dan feest te vieren als ze zich weer herinneren dat ze daar in die loofhutten gewoond hebben? Ja, dan moet daar toch meer zijn waarom het goed is om feest te vieren. Is trouwens wel belangrijk om te weten dat ook de profeet Jesaja over ditzelfde feest geschreven heeft. En hij zegt: dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils. Gij zult te dien dagen zeggen, kom daar zo op terug, loof de Heere, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend. Vermeld dat zijn naam verheven is, psalm zingt de Heere, want hij heeft grootse dingen gedaan. Dit wordt bekendgemaakt op de ganse aarde. Juicht en jubelt, inwoners van Sion, want groot in uw midden is de heilige Israëls. Dit is een profetisch woord wat nog in vervulling moet gaan. De vervulling van dit profetische woord wat Jesaja uitspreekt zal plaatsvinden in de periode van het duizendjarig vrederijk, het messiaanse vrederijk waar het profetisch woord over spreekt. Dan gaat dat in zijn volle vervulling, want dan zal die vreugde en die blijdschap en die grootheid van God onder alle volken bekend worden gemaakt en gehoorzaamd. Dan moet er nog veel gebeuren, denkt u. Ja, dat is ook zo. Dan moet er nog veel gebeuren. Dat die geweldige heilsboodschap vanuit dat volk en vanuit dat land zal uitgaan, dan moet er nogal wat gebeuren. Maar ik ben daar niet zo bezorgd over, want het profetisch woord is betrouwbaar. En hij, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde, waar we ook zo over gezongen hebben in het begin, over de schepping en de schoonheid ervan, hij staat garant dat dat ook gaat gebeuren. En de opdracht bij dat loofhuttenfeest is ook: verblijd u, wees blij. U moet zich 7 dagen lang voor het aangezicht van de Heere uw God verblijden. En daar hebben we vast een beetje moeite mee, denk ik. Want ja, dat we nou een feest vieren, dat is goed. Maar laten we dat nou met een dag, moet dat toch ongeveer wel. Nou ja, oké, okay, 2 dagen dan. Hè? We hebben tenslotte ook eerste kerstdag, tweede kerstdag, eerste pinksterdag, tweede pinksterdag. Maar we gaan er toch geen 3e en een 4e en een 5e en tot en met de 7e van maken. Dat vinden we een beetje lastig. En het is een gebod van de Heer. Die zegt: 7 dagen lang zul je je blijdschap uiten voor de Heere uw God. Waarom dan? Om die loofhutjes? Nou, dat is maar heel betrekkelijk. Dat is maar heel betrekkelijk. Daar zit nog een andere reden achter. Namelijk deze reden. Het waren niet alleen al die loofhutjes daar in de woestijn. Maar er stond nog een geweldige loofhut in hun midden. De tabernakel. En wat betekende de tabernakel? Dat de Heere God in hun midden was komen wonen. Hij was in hun midden. En dat is de blijdschap. Dat is de vreugde dat de Heere God in het midden, te midden van zijn volk, komt wonen. En daarom is het de Heere God zelf die zegt: als je feest viert, het loofhuttenfeest, dan zul je dat 7 dagen lang doen. En dat heeft alles te maken met het feit dat ze niet alleen zelf in een loofhut woonden, maar dat te midden van al die loofhutten de Heere God zelf te midden van hem woonde. En dat ze mochten leven en wonen in de schaduw van de Almachtige. Verblijd u. Dat is reden om je 7 dagen lang te verblijden. Ik weet niet of u het weet, maar als straks die... Dat duurt volgens mij ook, maar dat is mijn persoonlijk geloof. Ik denk niet dat het zo heel erg lang meer duurt, hoor, voordat het Messiaanse Rijk aanbreekt. Er kunnen misschien iets meer dan 7 jaar tussen zitten, maar dan hebben we het ongeveer wel gehad. Maar weet u dat als dat Messiaanse Rijk aanbreekt, er van die 7 feesten nog 2 overblijven. Het Pesachfeest en het Loofhuttenfeest. Dat zal blijven bestaan. En de blijdschap van het Loofhuttenfeest heeft alles te maken dat de Heere God te midden van dat volk is komen wonen. Verblijd u, zegt het wetboek van Mozes tegen zijn volk. En nou komen we bij onze tekst. Tekst uit de Filippenzenbrief. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Leest u het goed, daar staat niet verblijd je 7 dagen in de Heere. Daar staat er niet. Er staat ook niet verblijd je op de zondag als je samenkomt in de Heere. Daar staat er niet. Er staat verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Dat is de boodschap voor ons hart vandaag. En misschien zegt u, ja, ik word daar niet zo blij van die tekst. Want ik ben hier vanmorgen naartoe gekomen. En je moest eens weten uit welke omstandigheden ik thuis weg ben gegaan. En dat begrijp ik. Ik begrijp het heel goed dat het heel moeilijk is om... Ja, als ik zelf naar mijn afgelopen week kijk, dan ben ik nogal wat verdrietige berichten tegengekomen. Van mensen waar ik binnenkort afscheid van moet gaan nemen, dat is bekend geworden. Maar dat hebben jullie ook. Of er zitten hier mensen die zeggen, ja, ik zit hier wel, maar het lukt me in de verste verte niet meer om mijn kinderen nog mee te krijgen. Daar heb ik zorgen over. Of u heeft zorgen over uw kleinkinderen. Er zijn allerlei problemen die u in uw dagelijks leven... Misschien bent u uw baan kwijt. Of, nou ja, vult u het zelf maar in. Dus ik begrijp heel goed dat als u hier binnengekomen bent... Nou ja, u bent gekomen, maar... Het was mooi weer, maar daar is ook alles mee gezegd. En dan krijgt u de boodschap, verblijd u. Nou, ik wil u heel eerlijk zeggen, al die feiten die u bezwaren, daar hoeft u zich niet in te verblijden. Daar mag u best verdriet over hebben, daar mag u best zorgen over hebben. Want dat zegt deze tekst namelijk niet. Dat u juist daarover zich moet verblijden, dat zegt die tekst niet. Het Bijbelgedeelte wat we gelezen hebben in de Filippenzenbrief zegt juist het tegenovergestelde. Die zegt dat je al je zorgen en je moeite, die mag je neerleggen bij de Heer Jezus. Verblijd u altijd in de Heere. Maar waarom dan? Waarom zouden we ons dan toch altijd, ondanks die omstandigheden die ik niet uit de weg wil gaan, die ik absoluut van u wil aannemen. Maar waarom zegt dan toch het woord van God, verblijd u altijd in de Heer? Dan moet je altijd gaan kijken, het is maar een hulpmiddel, want dat kun je op andere fronten ook tegenkomen, als je zo'n tekst tegenkomt, waarvan je dan denkt van ja, maar hoe moet ik dat dan zien? Ga dan eens het hele gedeelte lezen, de hele context lezen. Want ik stuitte natuurlijk, net als u, op diezelfde vraag van... Maar waarom zegt het woord dan dat ik me altijd, ondanks alles wat ik ook meemaak, net als u... toch altijd maar moet verblijden in de Heer. En toen ontdekte ik dat het gedeelte wat wij gelezen hebben begint met het woordje daarom. Daarom. Dat is een belangrijk woord. Want dat betekent voor mij dat er dus iets vooraf gaat waarop de apostel Paulus zich baseert en zegt, nou ja, daarom verblijd je altijd in de Heer. Dus het komt niet, die tekst komt niet zomaar uit de lucht vallen. En Paulus zegt van, nou ja, ik hoor al die problemen wel en ik weet er ook alles van al die problemen. Maar verblijd je in de Heer. Dat is veel te kort door de bocht. Daar kun je mensen die in moeilijke omstandigheden zijn, in pastoraal opzicht, geweldig mee kwetsen. Dan stoot je ze verder van je af dan dat je ze eigenlijk wil omarmen. Je zult wel duidelijk moeten maken waar dat verblijden nou werkelijk om gaat, te midden van die moeilijke omstandigheden waarin je misschien vandaag door het leven gaat. Want wat lees ik daarvoor? Dat daarom, waar heeft dat betrekking op? Nou, dan lees ik in Filippenzen 3. De kern in vers 10. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. Dat is een geweldig geloofsfeit. De Heer Jezus te kennen en de kracht van zijn opstanding. Verblijd je daarin. Dat mag je blijdschap zijn. De vraag is natuurlijk weer opnieuw. Ja, u wist dat wel. U wist heus wel dat de Heer Jezus het verzoeningswerk op het kruis van Golgotha voor de hele wereld tot stand gebracht heeft. En u wist ook heus wel dat hij zijn leven heeft afgelegd. Dat heeft hij zelf gedaan. Zijn leven heeft afgelegd. En toen het dodenrijk is ingegaan, is doorgegaan. De sleutels van dood en dodenrijk aan degene die ze had, de Satan, ontroofd heeft. En is opgestaan, dat wist u wel. Maar kom nog even op dat fotoboekje terug. Je kunt bepaalde geloofsfeiten wel weten. Maar als je er geen acht meer op slaat, dan verwijderen die zaken zich van je. En dan wordt het heel moeilijk om een boodschap die vandaag ook tot ons aller hart komt. Verblijd u in de Heere. Ik zeg het u opnieuw. Verblijd u in de Heere om die te kunnen accepteren. Want het betekent wel dat dat geloofsfeit inhoudt dat ik de zekerheid heb dat de Heer Jezus woning heeft gemaakt in mijn hart. Verblijd je daarom. Ik zeg het opnieuw, verblijd je daarom. Zijn dan opeens al die omstandigheden waarmee u vanmorgen hier bezwaard naartoe gekomen, zijn die dan ineens allemaal weg? Nee, die zijn niet weg. Worden misschien nog veel erger. Dat is niet mijn boodschap. Maar mijn boodschap is dat te midden juist van die omstandigheden het zo ontzettend belangrijk is dat je weet, als ik door de diepte heen moet, dan ga ik niet alleen door de diepten heen. Want er is er één die woning gemaakt heeft in mijn hart en ik ga met hem de weg die ik moet gaan, ook al is dat een hele moeilijke en een pijnlijke en een verdrietige weg, ik ga die weg samen met hem. Verblijd u in de Heere. Ik zeg het opnieuw. Verblijd je erin dat de Heer Jezus woning gemaakt heeft in je hart. Ja, dan komt de bevinding om de hoek. Nemen we dat zomaar aan, zo van, nou ja, dat weten we. We hebben onze knieën gebogen voor de Heer Jezus. En we hebben daar ook getuigenis van afgelegd door het waterbad, de doop. Nou, dat was het. We hebben nog een tekst meegekregen. Ik weet ook niet meer waar die precies is, hoor. Maar we hebben ook nog een tekst meegekregen. Is dat niet heel vaak de praktijk van ons leven? Want wij leven wel met z'n allen in een tijd waarin er ontzettend veel op ons afkomt en heel snel. Hangt er ook een beetje vanaf of je er allemaal mee meedoet natuurlijk. Hè? Ik bedoel zeker ook op het hele gebied van de social media. Wat een tijd dat het kost, wat een aandacht dat het van ons vraagt. En hoe het ons afleidt van ons fotoboekje. Beseffen we nog werkelijk dat moment dat ik neerknielde voor het kruis van Jezus en ik alles wat ik had aan hem overgaf? Was dat een moment of bevind ik dat nog steeds? Is dat nog steeds levend? Nou, daarom ga ik eindigen met een vraag aan jullie allemaal te stellen. En aan mezelf ook, hè. Zou dat ook een ernstige vraag mogen zijn? Heeft u daar geen bezwaar tegen als het ook een ernstige vraag is? Oké. Dat is de vraag. Het is een eenvoudige vraag, maar wel een ernstige vraag. Hoe ver weg is mijn blijdschap over de Heer Jezus? Zullen we gewoon eens even stil worden? En in gedachten naar ons fotoboekje kijken. En in herinnering brengen de weg die ik gegaan ben. En dat ik mijn knieën gebogen heb voor het kruis van Jezus. Met hem ben opgestaan in een nieuw leven. Dat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. Zullen we stil worden en er eens over nadenken? Hoe levend is dat nog in mij? Zullen we een ogenblik stil worden? Heere Jezus, we komen bij u. En misschien wel op een vergelijkbare manier zoals het volk op dat tempelplein bij de waterpoort zich verzameld had. En dat er rouw en verdriet in hun hart was. Misschien komen we eigenlijk nu wel zo voor uw troon. Omdat we door uw woord geraakt zijn en tot de ontdekking moeten komen. Ja, ik wist het allemaal wel. Maar het leeft niet meer. En ik bid u, Heer Jezus, wilt u een vernieuwing schenken in die harten waar dat nodig is om te beseffen hoe belangrijk het is om die levendmakende woorden van God dag voor dag opnieuw door ons heen te laten gaan. En in het besef dat u, Heer Jezus, woning gemaakt hebt in ons hart, in ons leven, in ons bestaan. Te midden van alle moeite en zorgen waar we ook doorheen moeten. Maar niet alleen. U bent daarin, omdat u in ons hart bent. En ik bid u, Heer, dat we de blijdschap die de apostel Paulus ons voorhoudt vanmorgen, dat we die blijdschap opnieuw zullen hervinden. Dat die levend mag zijn in ons hart, in ons leven. Niet alleen vandaag, maar ook in de tijd die voor ons ligt. Zegent u ons daarin. Zegent u uw woord. Predik het na in ieders hart. Tot eer en glorie van de opgestane en de levende Heer Jezus Christus. Geprezen zij uw naam. Amen.